Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen en daarin de Heere prijzen. Dat is een van de doelen van onze samenkomst. Psalm 99 zingen we, vers 1 en 2. God de Heer regeert, maar ook God die helpt in nood. 99, vers 1 en 2 is ons openingslied. Wij gaan lezen in onze Bijbel uit Handelingen 9, een gedeelte wat te maken heeft met de bekering van Paulus. Handelingen 9, vers 20 tot en met 31. Schriftlezing Handelingen 9, 20, 31. En daaraan voorafgaand stellen wij ons onder de afkondiging van de heilige wet van de Heere, en in aansluiting daarop zingen we het zesde vers uit Psalm 99.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezing is Handelingen 9, vers 20 tot en met 31. En hij, dat is Paulus, predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, degene die deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen, hun list, werd aan Saulus bekend en zij bewaarden de poorten bij de desdaags en desnachts, opdat ze hem doden mochten. Maar de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neer door de muur, hem aflatende in een mand. Paulus, nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had. En dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaand en uitgaand te Jeruzalem. En vrijmoedig sprekend in de naam van de Heere Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Maar de broeders, dit verstaande, geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. En wandelend in de vrezen van de Heere en de vertroosting van de Heilige Geest, werden vermenigvuldigd. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen. Psalm 91, vers 1, 5 en 8. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. 1, 5 en 8 is onze collectezang. gemeente, ik ben in Houten bezig met een serie preken over Saulus van Tarsen. En wat ik vanmiddag daar hoop te verkondigen, dat wil ik vanmorgen u doorgeven. De versen 20 tot en met 25. Handelingen 9, 20, 25. We lezen de eerste paar versen. En hij, dat is Paulus, predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die dit hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus waren, bewijzende dat deze de Christus is. Want dat is natuurlijk het kardinale punt, hè? Is de Heere Jezus de Messias of is Jezus een verleider die gelukkig nog dood is? Want dat geloven de Joden. Goed. De vervolger wordt vervolgd. Drie aandachtspunten. Saulus predikt Christus in Damascus. Tweede plaats. De Joden verwonderen zich. En waarom, dat staat dan in dat vers. In de derde plaats. Saulus moet vluchten voor zijn leven. Dat zijn de drie punten. Saulus predikt Christus in Damascus, de Joden verwonderen zich en Saulus moet vluchten voor zijn leven. Gemeente, jongens en meisjes, de geschiedenis van Saulus, later de apostel Paulus genoemd, is wel redelijk bekend. Natuurlijk weten jullie dat hij naar Damascus reisde om daar christenen te vangen, gevangen te nemen en naar Jeruzalem te slepen en voor de rechter te brengen en liefst ze ter dood te brengen. En toen heeft God gezegd, stop! Licht uit de hemel verscheen. Wie zijt gij hier? Ik ben Jezus. Jezus is toch dood? Ik ben Jezus, die gij vervolgt, omdat je mijn kinderen vervolgt. Daarom vervolg je mij. Nou, toen is Paulus blind geraakt, in Damascus gekomen, heeft gebeden tot God, is verhoord, Ananias heeft hem de handen opgelegd, en dan is hij weer ziende geworden, en toen is hij echt gekomen tot het geloof in de Heere Jezus. Hij is gedoopt. Allemaal heel snel gegaan. Hij wist natuurlijk de Bijbel. Het Oude Testament. Als fariseer. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. En had heel veel opgestoken. Maar het belangrijkste wist hij nog niet. En dat is dat de Jezus de Christus is. De Messias. En daar speelt zich onze geschiedenis af. Saulus tot bekering gekomen. En dan staat er dat deze Saulus na zijn bekering was sommige dagen bij de discipelen in Damascus. De Heer had hem al gezegd dat hij zendeling zou worden. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Maar blijkbaar zou dat nog even duren. Dat was voor de toekomst. Jaren gaan voorbij. Je zou zeggen, dat is verloren tijd. Als hij nou gelijk was gegaan, dan had hij nog meer mensen kunnen bereiken. Ja, de Heere kan je drie jaar laten werken zonder vrucht. En een half jaar met heel veel vrucht. God is zo vrij in wat hij doet met zijn woord. En daarom zijn we weer heerlijk bij elkaar vanmorgen in de kerk. Want hier is God, hier is de Heere Jezus en hier laat hij zijn evangelie uitbazuinen. En hier wil hij u aan de haak slaan en hier wil hij zijn volk vertroosten. Goed, Paulus werd voorbereid op zijn werk als zendeling onder de heidenen. Een wachtenstijd, Dat is geen verloren tijd, maar dat is gevulde tijd. De Heere die bereidt al zijn dienaren voor op het werk dat ze gaan doen. Soms door beproevingen, maar ook door rijping van je leven en van het geloof. Wel, Paulus is naar de discipelen van Jezus in Damascus toegegaan. Hij zal wel meegenomen zijn door Ananias. En als je daar nou eens over nadenkt, wat wilde Paulus eerst met die mensen doen? Hij was op weg om ze in te rekenen. Hij was gekomen om ze te vervolgen. En nu zit hij zelf in het gevolg van Jezus. De vervolger wordt een volger van Jezus. Hij sluit zich aan bij de discipelen. Discipel betekent leerling. Navolgeling. Volgeling. Dus dat geldt nog, hè. Ik hoop dat u allemaal een discipel van de Heere Jezus bent. En dat onze kinderen ook zeggen. Ik wil de Heere Jezus lief hebben en dienen. Want je kunt die niet te jong zijn om een volgeling van de Heere Jezus te zijn. Een leerling van hem. Paulus had genoten van het onderwijs van Gamaliel. Nou, hij zal heel veel van de Bijbel afgeweten hebben. Maar na zijn bekering wordt hij opnieuw discipel zelf. Wordt hij opnieuw leerling, maar dan van Jezus. En de kleinen en de groten in de genade blijven allemaal op de school van de Heere Jezus. Ze moeten altijd het weer van genade hebben. Altijd weer terug naar de Heere Jezus. Na iedere zonde berouw, God, vergeef het mij, ik wil u zo graag dienen. Ik wil levenslang uw leerling zijn. Dat is de belijdenis van een christen, hè. Nou, er staat, en Saulus was sommige dagen bij de discipelen in Damascus. Hoe lang precies? Niet zo lang. Kijk maar in vers 20. Hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de zoon van God was. En daaraan voorafgaand staat in vers 19. Hij was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Hij was zich bewust van zijn roeping. De Heer had gezegd, ik zal je ver tot de heidenen afzenden. En hij laat er geen gras over groeien. Op dezelfde plaats waar hij de christenen wilde inrekenen, om ze te binden en naar Jeruzalem te brengen, wordt hij zelf een discipel. Hij was gekomen om de christenen te arresteren en is hij zelf gearresteerd door de Heere Jezus op weg naar Damascus. En nu wil Paulus het evangelie brengen aan die mensen. Je zou zeggen, hij kruipt nu in het hol van de leeuw. Want ja, ze danken allemaal dat Paulus een vijand is, omdat hij de gemeente vervolgde. Maar Paulus weet, al die Joden en al die rabbijnen, die zijn net zo blind als ik was, voordat de Heere Jezus mij verschenen is. De Heere heeft de schellen weer van mijn ogen weggenomen, zodat ik echt kon zien. Mijn blinde ogen zijn geopend en mijn broeders naar het vlees zijn net zo blind als ik vroeger was. Dan gaat hij naar de synagoge, want daar werden de boekrollen geopend en daar werd uit voorgelezen en daar werd een preek over gehouden. En Paulus weet dat het deksel nog ligt op de gezichten van al die rabbijnen die ontkennen dat Jezus de Christus is. En daar staat, hij predikte terstond, meteen, direct, Christus, dat Jezus de Messias is. Hij predikte, er staat een woordje voor, en dat kan je vertalen met herauten. En een heraut is iemand die wijst op de koning. En dat heeft hij gedaan. Paulus is een heraut geworden, gelijk van koning Jezus. Hoe is het mogelijk? Die Jezus waar hij zo'n brandende hekel aan had, die gaat hij nu prediken. En hij gaat zeggen, Jezus is de Christus, de Zoon van God, hij leeft. Dat stond direct na zijn bekering. Hij laat er geen gras over groeien. Heerlijk spontaan getuigenis, want waar het hart van over, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dat is toch bij u ook zo. Ja, als de Heere goed voor u geweest is, dan mag u dat best wel eens delen met een ander. Paulus zegt, Jezus leeft. En ik heb hem gezien. En hij is de Messias door God gezonden. Je zou bijna zeggen, Saulus, zou je daar nou nog niet eens even mee wachten, man? Wat loop jij hard van stapel? Je bent nog maar net bekeerd en je gaat gelijk de preekstoel op. Ja, maar als u eerlijk bent, waarom zou je daar nou bedenkingen tegen hebben? Kan God dan niet zo snel werken? Is zijn geest niet overmachtig om die wijsheid te schenken? Het zou wel eens kunnen zijn dat we zelf dat enthousiasme niet zo kennen. En dat er in ons hart niet zoveel liefde tot de Heer Jezus is, zodat we niet gedrongen en gedreven worden om zijn naam bekend te maken. En dan moeten we ons diep schamen, gemeente. Dus ik zeg niet dat we allemaal direct de preekstoel op moeten natuurlijk. Maar het is wel rijk als je met liefde en gedrevenheid goed mag spreken van God. En de Heere zelf zorgt dan ook voor verdieping. We zien dat in het leven van Paulus. Meteen, terstond, direct, predikte hij Christus in de synagoge. Dat hij de Zoon van God is. Saulus gaat naar de synagoge. Hij gaat daar niet naartoe om zijn eigen naam bekendheid te geven. Hij gaat niet in geuren en kleuren aan de mensen uitleggen hoe hij precies tot bekering gekomen is. En wat hij allemaal heeft meegemaakt. Nee, van meet af aan is zijn bediening getekend door de naam van Jezus. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij gaat niet eerst zijn eigen bekering preken. Dat doet Saulus niet. Nooit. Ja, zegt u maar. We lezen toch bij herhaling, 3 keer, in het boek Handelingen, dat uitvoerige verhaal van zijn bekering. Nou, daar heb u gelijk in, maar dat was niet zijn prediking. Dat moest hij voor de rechtbank. Hij heeft dat gedaan omdat het van hem gevraagd werd. Hij spreekt niet, hij zegt niet, ik heb een belangrijke boodschap en dat is wat ik allemaal meegemaakt heb op weg naar Damascus. Nee, want hij zegt in de Korinthebrief, wij prediken niet onszelf. Moeten wij niet zeggen dat hij het wel doet. Wij prediken niet onszelf, maar Christus, Jezus, de Heer. En onszelf, dat wij zijn dienaars zijn. Maar hoe zit het dan met al die verslagen die hij doet in het boek Handelingen? Nou, dat is alleen als hij ter verantwoording geroepen wordt van de overheidswegen of voor de raad, voor het gericht, dan legt hij verantwoording af van wat er gebeurd is in zijn leven. En dan zegt hij, zo en zo is dat gegaan. Het was niet mijn keus, maar het was Gods keus. En ik ben nog verwonderd dat hij mij eruit gehaald heeft. mij de grootste van de zondaars, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Je mag best wel eens met elkaar erover hebben en vertellen, om de naam van de Heere te prijzen, hoe de Heere je leven heeft geleid. En dat je daar zo duidelijk zijn hand in gezien hebt. En dat je mag geloven dat hij van je af weet. Daar is niks tegen. Dat deden ze vroeger op gezelschap ook. Het enige gevaar was dat ze zelf in het middelpunt kwamen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar verder, waarom geen Bijbelstudie? Waar je de schrift onderzoekt, uitlegt. En als daar een persoonlijke ervaring bij verteld kan worden, doet het. Dat geeft ook verbinding aan elkaar. Het is tot eer van God en ook tot bemoediging voor anderen. Het enige waar we voor moeten waken is dat we zelf niet in het middelpunt komen. Arglistig is ons hart. Maar als het nu gaat over de inhoud van de prediking, dan zou je maar een schraal portie hebben als al de dienaren van Jezus Christus op de kansel alleen hun eigen bekering gingen prediken. Daar gaat het niet om. Het gaat om Jezus Christus als de weg tot de Vader. De waarheid. De vervulling van het Oude Testament. En het leven. Het eeuwige leven. Dat Jezus heeft verdiend door volmaakt de wet te houden. Saulus verkondigt Christus. En hij heeft geen ander verlangen dan achter de naam van Jezus schuil te gaan. Opdat anderen het mogen horen en hem mogen leren kennen of dieper leren kennen. Paulus gaat naar de synagoge om direct Christus te prediken. Hij staat daar in die Joodse gebedshuizen als een belichaming van de liefde van Christus. Dat hij de Zoon van God is, daar is hij op veroordeeld natuurlijk. Dat was hetgeen waar de Joden zoveel ergernis aan namen. Nou, dat was een verschrikkelijke boodschap in de synagoge. In de opvatting van de hoorders althans. Saulus is daarmee echt niet in het gevlei van de hoorders gekomen. Want dat was nu juist het kardinale punt. Ze waren vast overtuigd van hetgeen, van wat ze, waar ze hem op veroordeeld hebben, dat Jezus niet de Zoon van God was. En zich zo wel noemde. En dat was het punt waarom die veroordeeld werd. Volksverleider, zo zagen ze hem. En nu komt daar Saulus, en de kern van zijn boodschap in de synagoge is, hij verkondigt dat Jezus de Zoon van God is. De gekruiste is opgestaan. Hij leeft. Hij is de Zoon van God. Hij is in de hemel. En hij regeert op aarde. Dat is de kern van het evangelie. En hoe doet Paulus dat nu? Want het kan hij wel zeggen, Jezus is de Zoon van God, maar je kan zoveel zeggen. Nou, dat doet hij met de Bijbel in zijn hand. Welke Bijbel had hij? Het Oude Testament. Die kanon was gereed. De schriften gaan open. En met de vinger erbij zegt hij, kijk, hier staat het. In Mozes en de profeten. Dan gaat het over Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is de kern waar het om draait in het geloof. Toen, maar ook vandaag. Vandaag. Ook voor jullie. En voor mij. Als je er werkelijk van overtuigd raakt dat Jezus de Christus is, de gezalfde, de Messias, gezalfd tot profeet, priester en koning, dan geloof je in de kern van de zaligheid. En als je een ander evangelie hebt, dan kom je daarmee om. Hij moet in het centrum van ons leven staan. En als dat zo is, dan ben je gered. Ik zeg het nu allemaal heel kort, maar het komt er wel op neer. Die mensen moeten het van dezelfde naam hebben als Saulus van Tarsus. Jezus Christus, de Zoon van God. Niet een goed mens die we alleen maar moeten navolgen, maar de Zoon van God, de verlosser van de zonde. In hem komen we God zelf tegen, in zijn eeuwige liefde en genade. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zo is God. Zoals ik rondga in het land, zoals ik mensen uit de goot haal. Hoeren en tollenaren, daar ben ik de vriend van, zeggen ze spottend, de Farizeeërs. Maar zo laat ik de liefde van God zien. De inhoud is het bloed van Jezus Christus, het kruis. Dat is de enige oorzaak van de bekering van miljoenen en miljoenen mensen. Zit u daar wel eens mee met de vraag of u vergeving van zonden hebt? Want als je zonden niet vergeven zijn, dan ben je niet behouden. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, dat hoop ik maar. Of misschien is het zo. Daar heb je allemaal niet zoveel aan. Als straks je hart stilstaat, dan, je moet het toch weten. Mijn zonden zijn gewassen door het bloed van de Heer Jezus. De persoonlijke kennis van hem. De omgang met hem. De geloofsverbondenheid met hem. Hij mijn zaligmaker. O mijn zonden, Heer, ik belijd ze voor u. En u hebt uw bloed daarvoor gegeven. En als dan dat toe-eigenende geloof, gewerkt door de Heilige Geest, zo je hart mag binnenstromen, dan voel je je ook zo gelukkig. Dan zeg je, ik ben vrij. Ik ben vrij. God sprak mij vrij. Er is vergeving in Christus. Ik heb de handen ook vrij om voor hem bezig te zijn. Om het werk voor hem te doen. Hij is de Messias. En zijn offer is oneindig van waarde. Omdat hij de Zoon van God is. Daarom kan heel de wereld zalig worden. Hij ziet u aan vanmorgen. En dan zeg je, vertrouw je je hele leven aan mij toe. Dat mag. Met al je schuld en je zonden erbij. Wie in mij gelooft, zal leven. Dat was het eerste. We gaan zingen. Voor we verder gaan. Het eerste was, hij predikt Christus. En nu komen we bij de Joden. Wat is hun reactie daarop? Maar we zingen uit de avondzang. Vers 1. Hoe groot de Christus. Eeuwig licht. En ook vers 6. Behoek het ganse christendom. 1 en 6 uit de avondzang. Paulus predikt Christus. En hoe reageren daar nu de Joden op? Wel, gemeente, dat moet u eens goed over nadenken. Hij predikt Christus. Hij preekt niet wat het niet is. Maar hij preekt wat het wel is. Dat maakt een groot verschil. Zeker voor de duidelijkheid moet je soms wel eens zeggen wat het niet is. Dat deed Paulus ook wel eens. Tegen de Joden bijvoorbeeld, om heel duidelijk te zijn. Dan zegt hij, niet de wet. Niet de werken der wet. Niet het vertrouwen in je eigen vroomheid en rechtvaardigheid. Maar vooral preekte Paulus wat het wel is. Je wordt er niet zoveel wijzer van als je uit de treuren hoort wat het niet is. Het gaat erom wat het wel is. En daar moet je uit gebouwd en onderwezen worden. Het geloof in de Heere Jezus. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Bent u het daarmee eens? Dat Christus de hoofdinhoud van de prediking is. Hebt u hem lief gekregen? En jullie jongelui? Heb je hem nodig gekregen? Heb je hem aangenomen? Als de zaligmaker? Want anders sta je nog buiten het heil. Mag je veel in hem zien? Word je blij als zijn gestalte oprijst uit de Bijbel? Vooral in de prediking. Maar ook als je persoonlijk thuis de Bijbel leest. Hij wil u zo graag bij hem houden en bij hem hebben. Jullie zijn zo welkom bij de Heere Jezus, jongens en meisjes. Ook als je interesses nu op dit moment ergens anders liggen, dan zegt de Heere Jezus, moet je luisteren, dat gaat voorbij. Dat is tijdelijk. Maar wie de wil van God doet, die blijft eeuwig. Een levende geloofsrelatie met de Heere Jezus is het heerlijkste wat er is. Dan leef je uit hem, voor hem, door hem. Als je ogen zijn open gegaan. En echt van nature zijn we er blind voor. Als je ogen zijn open gegaan voor de heerlijkheid van Christus. Als hij wordt verkondigd. En je mag zeggen, ja, zo is hij, dat is hem. Mijn zaligmaker, mijn Heere en mijn God. De Heer had tegen Ananias gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Ananias moest natuurlijk ook overgehaald worden om er naartoe te gaan. Naar zo'n beest, als Saulus van Tarso was, die mensen ving en liet doden. Maar wat was nu de reactie van de Joden in Damascus? Geen echte verslagenheid. Geen bekering. Wel verwondering. Verbazing. Ze waren ontzet, staat er. Maar dat is niet positief bedoeld. Een beetje neutraal. Er gebeurt wel wat. Ze zijn confuus eronder. Maar waar het nu eigenlijk om gaat, dat was er niet. Kijk maar naar vers 21. En zij ontzetten zich allen. die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Natuurlijk ook wel te begrijpen van die mensen. Ze wisten waarom die naar Damascus kwam. En wat er allemaal met hem gebeurd is, dat wisten ze niet. Daarom was het ook wel nodig dat Ananias dat doorgaf. En dat ze dat te horen kregen. Ze ontzetten zich. Dat doet denken aan wat er met de Heer Jezus gebeurde in de synagoge van Nazareth. He, toen hij de schrift, Jesaja 61, de geest des Heeren, Heeren is op mij. En dat hij zegt, dat is in mij vervuld. Met andere woorden, ik ben de Messias. Zijn woorden waren prachtig. En ze waren erdoor geboeid. Maar uiteindelijk wil hem ze van de stuilte afstorten. En dat is heel negatief. Jonge jongen, ook nu trouwens hoor, je kunt zeggen, oh die dominee, wat een boodschap heeft die man. Nou dat is fijn voor die man, maar vooral voor de Heeren, als het een goede boodschap is. Maar er zijn mensen die dat zeggen en die zelf nooit verslagen zijn geweest. En voor God gesmeekt hebben om vergeving van hun zonden. Geen verslagenheid, geen bekering, alleen maar verbazing. Maar dat is geen geloof. Ze hebben gezegd, wat een vreemde toestand. Die man is gekomen om de christenen hier gevangen te nemen, omdat hij die naam van Christus zelf zo haatte. En nu preekt hij in die naam. Is deze niet degene die in Jeruzalem verstoorde allen die in het geloof de Heer Jezus aannam. Ze zijn ontsteld. Maar dat is nog geen geloof. En op het geloof komt het aan. Het geloof is veel meer dan verbaasd zijn. Laten we maar een voorbeeld nemen aan Paulus zelf. Hij ging door goed gerucht en kwaad gerucht. En wat was zijn geheim? Dat lezen we in vers 22. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Meer en meer bekrachtigd, gesterkt in het geloof, gedreven om die ene naam door te geven. Dat was natuurlijk een geweldige teleurstelling voor Saulus. Hè? Hij preekte terstond Christus vol enthousiasme, bezield door de geest. En nu is er niet één die voor hem valt. Er is er niet één die door de knieën gaat. Alleen maar verbaasdheid. Geen bekering. Niemand valt de gekruiste zaligmaker te voet. En daar gaat het toch om, gemeente. Er is geen amen op zijn verkondiging. En dan lezen we toch niet dat Saulus daar meer en meer door ontmoedigd werd. Ik kan wel preken, maar er gebeurt niks. Dus is de Heere wel met mij? Nee, er staat, hij werd meer en meer bekrachtigd. De Heere wist ervan. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Steeds meer vuur en steeds meer overtuigingskracht kreeg hij. In Damascus gaat hij rond en hij bewijst dat Jezus Christus de Zoon van God is uit de Bijbel. Hij haalt de boeken erbij. Zo is hij bezig. Hij heeft het Oude Testament opengedaan. Waar de Joden zoveel eerbied voor hadden. En misschien heeft hij wel grote stukken uit zijn hoofd geciteerd. Want dat moesten ze, die rabbijnen moesten heel veel uit hun hoofd leren wat in de Bijbel stond. Misschien heeft hij gezegd, broeders, zullen we samen eens Jesaja 53 lezen? Als een lam is hij ter slachting geleid. Zien jullie niet wat er gebeurd is? Bij de rijken is hij in zijn dood geweest. Er was een graf. Jozef van Arimathea. En zo kun je Christus laten zien uit Jesaja 53. Jammer dat de Joden nu Jesaja 53 niet prioriteit gegeven hebben. Dat wordt eigenlijk overgeslagen in de schriftlezingen. Daar zit toch iets in waar de duivel om lacht, moet u maar denken. Maar in Damascus gebeurde er eerst ook niet veel en later wel. Dus de Heere weet ervan. Wees alleen maar getrouw aan wat God je opdraagt. Dat is genoeg. Hij heeft gewezen op de Heere Jezus. Om onze overtredingen is hij verwond, het kruis, de geeseling, de doornenkroon. De knecht des Heren, hij is gekomen. Ik denk, gemeente, dat hij de enige weg duidelijk verkondigd heeft. En dat wij dat nu nog moeten doen. Met alle voorzichtigheid. In het getuigend gesprek met Israël. De schriften openen. Wij kunnen niemand bekeren, maar de Heere wel. Niet dat wij ze kunnen overtuigen. Maar er staat wel een belofte dat de Heere dat deksel, die sluier, zal wegnemen. We komen bij vers 23. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Eerst staat er dat hij enkele dagen in Damascus bleef. En nu staat er als vele dagen verlopen waren. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat het om een paar jaar gaat. En Paulus schrijft daar ook over in Galaten 1 vers 17, 18. Daar zegt hij, ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Dus dat is zijn tweede langere periode in Damascus. Tussen de bekering van Paulus en de terugkeer naar Jeruzalem ligt ongeveer 3 jaar. En in die tijd is hij ook in Arabië geweest. En na zijn terugkomst uit Arabië is er dat plan onder de Joden gekomen om Saulus te doden. Waarom Saulus naar de Syrisch-Arabische woestijn gegaan is voordat er van zijn echte vervolging, de vervolging van hem, sprake was, dat staat niet in de Bijbel, dat weten we dus niet. Misschien heeft de Heer het hem bekendgemaakt. Misschien heeft de Heer hem gestuurd. Woestijn is in de Bijbel altijd een leerschool. Een tijd van beproeving. Een tijd van voorbereiding op een grootse taak. Mozes, 40 jaar in de woestijn. David, schaapherder in de woestijn. Elia, in de woestijn. Johannes de Doper, in de woestijn. De Heer Jezus zelf, 40 dagen verzocht in de woestijn. Een plaats van training in eenzaamheid. In zelfverloochening, in soberheid, ver van de woelige wereld, zonder wifi, heilzame afzondering, om toe te nemen in zelfkennis en in Christuskennis. En als hij dan weer terug is uit Damascus, en zijn prediking van Christus voortzet, dan houden de Joden samen raad om hem te doden. Het lijkt veel op de prediking van Christus in Nazareth, hè? Hij preekt over Jesaja en ze willen hem doden, de steilte afwerpen. En nu zien we hier een stukje gelijkvormigheid aan Christus. Tussen Paulus' leven en Christus' leven. En dat zie je in heel Paulus' leven terugkomen. Het woordje Christus gelijkvormigheid is een woord van Paulus. Dat betekent, je moet de kruis weggaan. Ze willen hem doden. Hij wordt verdrukt, gehaat, verguisd. En hij drukt de voetstappen van zijn meester. Dat was het tweede. De Joden waren verwonderd, verbaasd, ontzet. Maar ze maken wel een heel erg plan. Het derde is dat die vluchten moeten. Maar ik wil graag nog een keer met u zingen. Uit Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Nou, dat was in Paulus' leven ook van het gevolg. En het zesde vers, ik roem in God. 4 en 5 uit Psalm 56. derde aandachtspunt. Saulus moet vluchten voor zijn leven. Voor ik nu verder ga in, op de loop van de gebeurtenissen, even de vraag naar onszelf toe, gemeente. Merkt u wel eens, waar u ook bent, als u het opneemt voor de naam van de Heere Jezus, dat er opeens een stukje vijandschap openbaar komt? Ja, in de kerk zal dat wel niet, maar als je in de maatschappij bezig bent en je hebt een goed woord daarvoor over. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester, heeft de Heere Jezus gezegd. Op school, jongelui, goede vakantie toegewenst, maar als je weer teruggaat tijdens je studie, op de HBO of op de universiteit of waar dan ook, of in je werk als christen, lijden om de naam van Jezus, moest Paulus ook. Maak je wel eens mee dat ze dan hun schouder ophalen en zeggen, nou ja, goed, dat is privé. Dat is jouw zaak. Trouwens, ook in een hele rechtzinnige omgeving kan dat wel voorkomen, hoor. Ook in zogenaamde kerkelijke, rechtzinnige omgeving, waar de godsdienst van het vlees regeert. En men niet geleerd heeft om aan de inhoud van het kruis van Christus genoeg te hebben. Ongekend fel kan het er opeens aan toegaan. Net als hier bij de Joden. Neem bijvoorbeeld een jaar geleden, hè, toen dominee Gert van de Brink die lezing hield. En ik zeg niet dat alles even verstandig was, maar een steen in de vijver. En wat er allemaal op gevolgd is over het aanbod van genade en de Dordtse leerregels zus en de Dordtse leerregels zo. En er kan ook vijandschap ontstaan door juist precies te zeggen wat het wel is. De waarheid van Christus. Dat gebeurt hier ook in Damascus, want ze kunnen eigenlijk tegen Paulus niet op. Als hij de schriften opent en bewijst dat Jezus de Christus moet zijn, dan hebben ze daar eigenlijk niet van terug. Letterlijk betekent dat woordje overtuigde. Hij overtuigde hen ervan. Ze hebben geen weerwoord. Ze staan confuus. Beschaamd. Ze raken in verwarring. Door de bewijskracht van Paulus. Want denk erom dat hij de schriften kende. En als de Heilige Geest daar dan licht over geeft. Om het te zien in het licht van de komst van Christus. Ja, dan kan een blinde rabbi daar echt niet tegenop. Pure vijandschap. En als ze het met woorden niet af kunnen. Dan gaan ze geweld gebruiken. Uit pure vijandschap, omdat ze eigenlijk in hun hart gevoelen dat Paulus gelijk heeft. Maar ze willen dat niet erkennen. Hij moet maar uit de weg geruimd worden. En tegelijk kunnen we achter deze samenzwering een poging zien van de duivel om Gods plan in het leven van Saulus in de kiem te smoren. Aan de Korintiërs schrijft Paulus later dat de Joden ook de stadhouder van de koning Aretas op hun hand gekregen hebben. Om de hele stad af te sluiten, de poorten, dag en nacht bewaakt. Kijk, daar hebben we vers 24. Maar hun lagen werd Saulus bekend en zij bewaarden de poorten beide desdaags en desnachts. Dat opdat ze hem doden mochten. Ze verzinnen een list. Ja, liefde is vindingrijk. Dat is vers 25. Doch de discipelen namen hem des nachts en lieten hem neer door de muur, hem aflatende in een mand. Liefde is vindingrijk. Door de muur, hoe moet je dat voorstellen? Ze lieten hem door de muur. Dat moet je zo verstaan. Op die stadsmuren, die heel breed waren, op vele plaatsen, werden ook huizen gebouwd. En denk maar aan Rachab de hoer. Die had haar huis ook op de stadsmuur van Jericho. En daar zal een discipel uit Damascus wel een huis gehad hebben, zo gezegd. Saulus, dat kan zo niet langer, hebben ze tegen hem gezegd. Zo zouden we je nog moeten verliezen. Ze hebben hem des nachts in huis genomen en in een mand gestopt. Weet je wel, jongens en meisjes, soms doen mensen een poes in een mandje achterop de fiets. Of een hondje in een mandje. Nou, hier gaat een dienaar van Jezus Christus in een mand. En toen hebben ze, staat in 2 Korinthe 11, het venster, het raam, open gedaan. En met een groot touw hebben ze die mand met Paulus erin over de muur, aan de andere kant van de muur, laten zakken. Zo moest Paulus op de vlucht. Met mijn God kwam ik over de muur, mag hij wel zeggen. Ja. En toch, als je nu in de Korinthebrief leest, als Paulus daar een opsomming geeft van wat hij allemaal heeft moeten meemaken als vijandschap tegen het evangelie, dan wordt daar heel veel genoemd. Hij is geslagen met een stok en hij is gestenigd en hij heeft schipbrucht geleden. Maar het ergste heeft hij gevonden wat hier gebeurt. De ontvluchting uit Damascus. Dat is de climax van het erge wat hij vertelt. Dat vond hij vreselijk. Weet je waarom? Een grote schande vindt hij het om op de vlucht te slaan. Waarom? Wel, dat hangt samen met het karakter van Paulus. Was dat een man die zomaar op de vlucht ging, of was dat een man die zei, hier staat het. Punt uit. Nee, hij vond dat vreselijk. Hij voelde zich daar niet lekker bij dat hij moest vluchten. Maar de discipelen zeiden allemaal, dat moet je wel doen, want anders ga je dood. In hoofdstuk 22 vertelt hij dat de Heere hem zelfs een bevel gaf. Ze staan je naar het leven, Paulus. Je moet op de vlucht slaan. Om uw levens wil. Als een bevel van hoger hand. Anders had hij het misschien niet eens gedaan. Maar dat strijdde tegen zijn aard. En dat was een stukje lijden voor hem. Om daarin de mindere te moeten zijn. Dat is ook een stukje sterven voor Paulus geweest. Hij moet de vluchtgang gaan in opdracht van zijn meester, want die had nog een taak voor hem in de toekomst. En daarom moet hij de stad uit om zijn leven te redden. Zie je het voor je, jongens en meisjes? Wat er gebeurt? Zoals een voorwerp in een mand gestopt wordt, of een kat of een hond. Paulus in de mand, bungelend aan een touw, naar beneden, totdat de mand bonkt op de grond. De lift is beneden. Uitstappen, Paulus. En als hij het deksel opendoet, dan staat hij buiten in het pikdonker. Niemand te zien. Zijn ogen zijn open naar de duisternis. Fonkelen daar niet vele sterren aan de hemel? Hij is toch niet alleen. Want God heeft ook de sterren geschapen. De Heere is bij hem. En daar staat hij nu. Saulus de zwerver. naar de maatstaf van de wereld doodarm. Zijn positie als fariseer heeft hij verloren. Uit de gemeente van Christus moet hij vluchten. En dat doet zeer. Want er waren in die tijd toch liefdebanden ontstaan. Hij had geen vaste verblijfplaats. Daarom hebben we het gezongen, hè? Gij weet toch wat ook zwerven moet op haar. Net als Jezus, die zeggen moest, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd op neer te leggen. Het is voor een held moeilijker om te vluchten dan voor een lafaard om te strijden. Tranen wellen op in de ogen van de gewezen fariseer. En toch was hij nu meer overwinnaar dan iemand in Athene of Filippi, want Paulus heeft zichzelf moeten overwinnen. Om niet te strijden en te lijden en desnoods voor Jezus te sterven. Wie zichzelf overwint is sterker dan een stad inneemt. En als de heidenapostel later op zijn zendingsreis op weg naar Jeruzalem, terwijl hij weet dat hij daar gevangen genomen zal worden en gemarteld, tegen de ouderlingen zegt, maar ik acht op geen ding. Nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie van de genade van God. Saulus staat nu als een vreemdeling buiten de stadsmuur van Damascus. En waar moet hij nu heen? Ja, zijn hart trekt naar Jeruzalem. Jeruzalem. In plaats van met een grote groep christenen, gaat hij nu met lege handen naar Jeruzalem. De stad van de grote koning. En daar is de gemeente van Christus. Hij ziet die stralende gezichten al voor hem. Van de apostelen. Zal hij eerst Petrus opzoeken? Dat ga ik de volgende keer op in. De laatste vraag. Waar bent u heen op reis? En jij? Het is vakantietijd. Heel veel mensen zijn al vertrokken. Heel veel mensen gaan nog op reis. Waar bent u heen op reis? Waarheen, pelgrim, waarheen gaat gij? Ik kan me niet voorstellen dat iemand op reis is zonder reisdoel. En Abraham dan? Ja, maar die was uiteindelijk toch op reis naar de stad die fundamenten heeft. En jij? Ben je reizend naar de stad waar Christus het licht zal zijn? Dan reis je getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven in het vaderlijk huis. Wie gaat er nu op reis? Naar de eeuwige ondergang. Wees eens eerlijk. Verijver u, zegt Paulus, om in de rust in te gaan. Ik weet nog een heleboel jaren geleden was er een brug ingestort in Noorwegen. Later hebben we het in Genua gehad, in Italië. En wat gebeurde er? Alle auto's, ja, die wisten van niks. Die kwamen aanrijden en ploemp, naar beneden. In het water. En nu voelt een dienaar van Christus zich net als een politieagent met een groot stopbord in de hand en zegt, stop! Draai om! Andere kant op! Ontvliet de toekomende toren! Waarschuwend! Wees niet gerust voor je weten mag. Ik ben geborgen in het bloed van Gods lam. Keer terug. Waarheen? Naar die Godgemeente die wij verlaten hebben. Naar de Heere Jezus met zijn geopende armen. Die op u wacht. Hoor zijn stem. Wend u naar mij toe en word behouden. Wie in de Zoon gelooft zal leven. Bekeert u, want waarom zou u sterven? Mozes, een van de laatste waarschuwingen aan Israël is: kies toch het leven, opdat gij leeft. Voor eeuwig. Amen. Heere, dank u wel voor uw woord. Het is niet allemaal voorspoed. De weg van uw kinderen door deze wereld. Maar het komt wel goed uit. En er is eeuwige vreugde. Als u de aarde vernieuwt, als u de schepping vernieuwt, hemel en aarde. Heere, dank u wel voor het onderwijs, om te lijden voor uw naam, om ons te schamen voor onze zonden, om vergeving te vragen, omdat er zoveel ruimte ligt in uw bloed, Heere Christus. Zegen dit woord, opdat nog mensen mogen komen aan uw voeten. Weest u de tweede dienst nabij. Als dominee Baan hier het evangelie komt verkondigen, dan heeft hij precies dezelfde doelen als vanmorgen en als iedere zondag. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied. Psalm 73 vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Waar zou mijn hart, waar zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het 13e vers uit Psalm 73 is ons slotlied. Thank you. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw hart tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zeker.